De laatste avond. Alweer. Gaat snel, hè? Ja. En we gaan vanavond Leviticus 5 doen. En het loopt eigenlijk tot hoofdstuk 6, vers 7, dit onderwerp. Maar ik heb hoofdstuk 5 als uitgangspunt genomen. En we lezen daar een paar versen uit. De herziene statenvertaling. Er staat boven wetten voor het schuldoffer. En eerst de eerste vijf versen en dan vers 14 tot en met 17. Als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort en dus hij dus getuige is, of dat hij het gezien heeft of het te weten gekomen is, als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipendier, ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. Of als hij iets onreins van een mens aanraakt, wat voor onreins van hem het ook is, waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven, en hij het later te weten komt, dan is hij toch schuldig. Of als een persoon zweert om iets goed te doen, of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen, naar alles wat de mens onderdacht in een eed kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan één van die woorden schuldig. Het zal gebeuren als iemand aan één van deze dingen schuldig is, dat hij dat dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. Nou, dan volgen een paar offers, maar die gaan we zo wel bespreken. Vers 14. De Heere sprak tot Mozes, wanneer een persoon trouwbreuk pleegt en zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heere, dan moet hij als zijn schuldoffer een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee aan de Heere brengen, tegen een door u bepaalde waarde van enkele sikkels zilver, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, als schuldoffer. Zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden en er een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet dat aan de priester geven en zo zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen. En het zal hem vergeven worden. En wanneer een persoon zondigt en een van alle geboden van de Heere overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig. En moet hij zijn ongerechtigheid dragen. Tot zover de lezing uit het woord. Ja, we lezen hier eigenlijk voortdurend over schuld, over onrein zijn en over beleiden. En dat heeft alles te maken met onze wandel met de Heer. Maar voordat we daar in detail naar gaan kijken, wil ik wel even heel sterk benadrukken dat we deze hoofdstukken alleen maar goed kunnen begrijpen als wij zelf gefundeerd zijn in onze positie voor God in de Heer Jezus Christus. Want het onrein zijn en het schuldig zijn in deze hoofdstukken 4 en 5... en een stukje van 6, heeft helemaal niets te maken met onze positie als gelovige, maar met onze praktijk. Dat is heel belangrijk. En alles in de Bijbel is ons gegeven, opdat de heerlijkheid van de Heer Jezus, zijn persoon, zijn karakter, zijn wezen, in de gemeente openbaar wordt. Het is Gods verlangen dat de Heer Jezus gezien wordt in een collectief gezelschap. Ook in zijn discipelen, individueel. Is de discipel genoeg te worden als de meester, hè? Maar wij zijn aan elkaar gegeven in diverse verbanden, huwelijk, gezin, broeders en zusters, om dat wat de Heer Jezus is, om dat uit te dragen. Verdraag elkaar, vergeef elkaar, vermaan elkaar. En dat is niet altijd even makkelijk, want wij zijn natuurlijk allemaal weer anders. Maar het allerbelangrijkste wat God ons wil leren in het woord van God, is dat wat de gevolgen zijn van gezondheid. Ja. Dat wat zijn zoon op het kruis volbracht heeft. Ja? Beetje thee. Ja. Dus het allerbelangrijkste is dat wij leren opgroeien in dat wat we zijn in Christus. Voordat we hier naar dit hoofdstuk gaan kijken, moeten we ervan overtuigd zijn dat wij onberispelijk, rein en aangenaam voor God staan. En in het boek Leviticus typeert ons als gelovigen, als priesters, levieten. Wij zijn door het offer van de Heer Jezus volmaakt, voleindigd. Ik heb die tekst ook daarbovenaan gezet. Er staat, want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk en u bent voleindigd in hem. U bent tot volheid gemaakt, betekent dat. Die het hoofd is van alle overheid en gezag. We zijn in hem door zijn bloed vergeven. We zijn door zijn offer verlost en verzoend met God. En wij zijn van positie veranderd. Wij waren zondaars en wij zijn heiligen geworden. Je voelt je niet altijd een heilige. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom hoe God ons ziet. En die positie in Christus, dat is onze basis. Daarom staat de Romeinenbrief ook helemaal vooraan in het Nieuwe Testament. Om ons te leren wat die positie is voor God. We zijn met hem gekruisigd. En we zijn met hem levend gemaakt. En God heeft ons in hem gezegend. Met alle geestelijke zegeningen in Efeze 1, vers 3. Kun je dat lezen? In Hebreeën 10 staat dat we eens en voor altijd geheiligd zijn door dat ene offer. Ja? Dus hoe ik mij ook voel, en vaak is de ervaring van de gelovige dat hij zich zwak voelt, dat is juist goed. Want als je je zwak voelt, ben je afhankelijk van de Heer. Begrijp je? En hoe ik mij voel, heeft niets te maken met hoe ik sta voor God. Want ik ben in hem voleindigd. En daarom zegt de Bijbel in 2 Petrus 3 vers 18. Hè, groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. En iedere keer weer als ik mij zwak voel, betekent dat dat ik mij op mezelf concentreer. En daardoor voel ik mij zwak. Ik zie dat ik zwak ben. Maar als ik mij op Christus concentreer, op zijn werk, dan voel ik mij niet zwak, maar dan ben ik vol blijdschap en vrede en rust. Maar dat wisselt nogal. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Ja? Nou, ik heb het ook onder die tekst gezet. Onze positie voor een heilig God is definitief veranderd van zondaars naar heilig. Maar, nu komt het, in Leviticus worden wij gezien als priesters die dus omdat wij de hand op de kop hebben gelegd van het brandoffer, Leviticus 1 vers 4, we hebben het offer van de Heer Jezus aangenomen, mogen wij naderen tot God in aanbidding, we mogen naderen tot God met lofprijzing, daar heb ik de eerste twee avonden over gesproken, hè? En we mogen naderen tot God als gemeenschap, als gemeente, om samen met hem te genieten van de gevolgen van het kruis van de Heer Jezus. Dat is hoofdstuk 3. Dus hoofdstuk 1 is een individueel dankoffer brengen voor God, de Vader, wie de Heer Jezus voor ons is, als degene die de Vader verheerlijkt heeft. Hoofdstuk 2 is dat we hem aanbidden voor wie hij was op aarde, spijsoffer, graanoffer. En hoofdstuk 3 is dat de gemeente, als ze samenkomen op de zondag, samen met God de Vader, genieten van Christus. En daarvoor heb je 1 Korinthe 14 in je Bijbel staan. De een heeft een lied, de ander heeft een leer, die heeft weer een openbaring. Maar ten diepste zijn al die zaken door de Heilige Geest gegeven om van de Heer Jezus te getuigen, zodat de Vader en de gemeente zich samen bezighouden met dezelfde persoon. En dat is in feite het doel van een samenkomst. Dat noemt Paulus ook de gemeenschap van de Zoon in 1 Korinthe 1 vers 9. Maar de Satan is erop uit om de gedachten van de gemeenteleden te richten op andere zaken, zodat die gemeenschap er niet is met God de Vader. Nou, hoofdstuk 4 ging over dat wat zonde voor God is. Ja? Wij zijn nog steeds, wat betreft onze praktische staat, niet volmaakt. De zondige natuur woont in ons, dat heb je wel gemerkt, of niet? In ons woont geen goed, dat is in ons vlees. En de geest is gegeven opdat hij tegenover het vlees staat. Want het vlees onderwerpt zich niet aan God, dat kan hij ook niet. Het vlees is vijandschap tegen God. En de geest is gekomen opdat wij niet doen wat wij maar willen, maar dat wij ons laten leiden door de geest. Maar die natuur, die oude natuur, kan natuurlijk soms wel de overhand krijgen en ervoor zorgen dat wij zondigen. En hoofdstuk 4 heb je dat de vorige keer gezien. Een priester kon zondigen, de hele gemeenschap kon zondigen, de leider kon zondigen of één specifiek persoon. En wat moet je dan doen? Nou, dan is het heel belangrijk dat je je zonde belijdt. En dat houdt in dat je een besef hebt van het feit dat de Heer Jezus voor die zonde gestorven is. Dus even praktisch, stel dat een leider, een oudste, ten overstaan van getuigen helemaal uit zijn plaat gaat en hij scheldt zijn vrouw uit of iemand anders uit, dan is dat een uiting van het vlees. Ja? Dan heeft zo'n persoon gezondigd en dan is het wat Gods heilige natuur betreft, ook al is hij volmaakt in Christus, maar dan is het Gods verlangen dat die zonde beleden wordt. En dat is als volgt gebeurt dat, dat die leider, die oudste, die persoon die gezondigd heeft, zich voorstelt dat wat ik net gedaan heb, daar heeft Christus nog weer extra voor moeten lijden. Voor wat ik net gedaan heb. Dus ik beleid dat. Ik heb daar spijt van. En ik benoem dat naar God toe. En dat zie je in hoofdstuk 4 getypeerd op verschillende offers. Hoe groter het offer, een rund of een geit, hoe meer inzicht iemand heeft in hoe ernstig de zonde is voor God die hij begaan heeft. Ja? Dus hoofdstuk 4 heeft meer te maken met de algemene zonden die wij doen en hoe God daar tegenover staat en wat wij dan vervolgens behoren te doen. Ja? Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Nou, in hoofdstuk 5 gaat het veel meer om de zondige daad. In hoofdstuk 4 dus meer om het feit dat er gezondigd is, maar hoofdstuk 5 en 6... De eerste 7 versen beschrijven meer de daad en wat er moet gebeuren zodat de Heere God weer, onze Vader, daar weer een genoegdoening over heeft. Anders gezegd, het is wel belangrijk dat wij op hetzelfde level staan wat betreft zonde als onze Vader, dat wij op dezelfde manier naar kijken. Niet omdat wij onze positie verliezen, maar zodat wij ook praktisch in deze wereld met God overeenkomstig leven. En vandaag is de prediking vaak een beetje te lief, eye over the ball en zo. Maar de profeten van het Oude Testament wezen het volk wel voortdurend op hun zonde. En dat zou vandaag ook wel eens wat vaker mogen gebeuren. Dat er sprekers zijn die zeggen, luister, dit en dit gebeurt er in de gemeente of in de christenheid. En dat is in Gods ogen zonde. Dat moeten we niet doen, daar moeten we mee breken. Nou, dat deden de profeten, waren ze niet geliefd om. Maar onder Josia, die het wetboek vond, 1 Koningen 22, was er wel belijdenis van schuld. En hij scheurde zijn kleren en hij besefte zich wat dat in Gods ogen was, die zon. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 5. En dan zien we dat in vers 1 staat, als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort. Nou, dat is een specifieke uitdrukking die te maken heeft met de rechtspraak in die tijd in Israël. En daarvoor moeten we eigenlijk even naar nummer 5 gaan om dat goed te begrijpen. Nummer 5. En ik hoop dat je dat een beetje meepakt vanavond. Er staat... Ja, maar het begint eigenlijk al heel erg in het begin. In vers 12. Stel dat iemands vrouw afgeweken is en zij trouwbreuk tegen haar man gepleegd heeft, dat een andere man met haar geslapen heeft en er een zaadlozing plaats gehad heeft, maar dat het voor de ogen van haar man verborgen bleef. Zij wist het feit dat zij zich verontreinigde geheim te houden en er was geen getuige tegen haar. Ook was zij niet betrapt. Nou, en dan komt er een geest van achterdocht, vers 14. Over haar man, die denkt, er klopt iets niet, er is iets niet goed, ik kan het niet bewijzen. Maar voor God is er gezondigd in het volk. En wat gebeurt er dan vervolgens? De priester, die doet haar naar voren komen, vers 16, die plaatst haar voor het aangezicht van de Heere. En maakt haar hoofdhaar los en moet het graanoffer van gedachten op haar handen leggen. Dat is het graanoffer voor achterdocht, dat is vers 18. En in de hand van de priester zal het bittere water zijn dat de vervloeking meebrengt. Nou, het bittere water, dat staat eigenlijk voor het woord van God. In onze tijd zou je kunnen zeggen dat zodra een priester, iemand die dicht bij de Heer leeft, met het woord van God iemands geweten overtuigt van zonde, Ja, dan zal zo iemand die zonde belijden. Nou, vers 20 zegt dan. Maar u, indien u, terwijl u uw man toebehoren bent afgeweken en indien u uzelf verontreinigt en een andere man met u de geslachtdaad verricht heeft en niet uw eigen man, dan moet de priester de vrouw met de eed van de vervloeking laten zweren. De priester moet tegen de vrouw zeggen, de Heere zal u tot een vervloeking en tot een verwensing stellen, te midden van uw volk, doordat de Heere uw heup doet invallen en uw buik doet opzwellen. Ja? De vrouw zal zeggen amen. Dus zij neemt die eedzwering over. En als ze wel gezondigd heeft, dan valt haar buik in. Nou, in onze tijd zou je kunnen zeggen, dan is er geen, als iemand blijft ontkennen, dan is er geen geestelijke vrucht meer in iemands leven. Maar het punt is nu, in Leviticus 5, als een persoon zondigt doordat hij een uitgesproken vervloeking hoort, en dat hij getuige is, of dat hij het gezien heeft, of het te weten gekomen is, en als hij het niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid. Iemand die de waarheid kent en hem niet deelt, staat toch schuldig. Dat vindt de Heere God heel erg belangrijk. Dus hier komen we op een heel moeilijk punt. Wij kennen de waarheid van het evangelie en toch houden we soms onze mond naar onze buren, onze familie. Dat rekent God ons wel aan. We verliezen onze positie niet, maar zodra wij dicht bij de Heer Jezus leven, zullen wij ons bewust worden dat wij iets weten. We hebben een eed als het ware gehoord van God, die heeft getuigd van zijn zoon in Johannes 5 en we zeggen het toch niet. Snap je? Nou, en als je heel dicht bij de Heer leeft, dan word je je daar bewust van. En dan zeg je tegen de Vader, Vader, ik had vandaag moeten getuigen, ik heb het niet gedaan. En ik wil u een vergeving voor vragen. Nou, dat is eigenlijk geestelijke groei. Ja? 1 Petrus 3 vers 15 gaat over dat we altijd getuigen van de hoop die in ons is. Heilig de Heer in uw hart. En altijd bereidwillig tot de hoop. En daar faal ik natuurlijk ook in. Want ik ben soms ook wel een beetje, hoe zeg je dat? Een beetje zwakjes. En dan denk ik van ja, daar heb ik een feestje van met mijn met tante en dan zitten er allemaal ongelovigen aan een tafeltje. En dan zoek je naar een soort moment, maar dat komt dan weer niet, weet je wel. Maar je bent wel getuige geweest van die eedzwering die God gemaakt heeft in zijn woord, bijvoorbeeld. Maar je kunt het ook op andere situaties toepassen. Namelijk als je bepaalde dingen hebt gezien die het daglicht niet kunnen verdragen in de gemeente. En je vertelt het niet aan de oudste of je gaat niet naar zo'n persoon toe. Hè, dan draag je toch ook je ongerechtigheid. Want het is voor God heel belangrijk dat wij heilig en rein omgaan met elkaar. Nou, ik had eergisteren dat ik weer zo'n gevalletje. Dat ik denk, wat moet ik daar nou weer mee? Je hoort van een broeder iets over een andere broeder. Niet helemaal zuiver. Ja, hou ik dat voor mezelf? Hoe ga ik daarmee om? Weet je wel? Dus dan probeer je daar toch op een wijze manier mee om te gaan. Binnend, ja. Maar het is niet zo dat je je mond moet houden. Nee, okay. De vraag is wel van, oké, ik ga eerst verifiëren of de feiten kloppen. Yeah. Ja? Hè, laatst was er ook een heel gedoe met het zoeklicht, dat weten jullie misschien wel. Drie broeders beschuldigen het zoeklicht van alles en nog wat. Nou ja, ik ken een van die drie vrij goed. En ik ben ook heel betrokken bij het zoeklicht, dus die ken ik ook, die mensen. En dus dan ga je proberen, wat zijn nou de feiten? Wat zijn nou de feiten? Ja. Hoe zit het nou eigenlijk met het bestuur, met het gebouw en weet ik veel? Voordat je iets gaat roepen.
Ja.
Ja. Yes?
Ja. Als ik je beluister, dan betrek je het eigenlijk op gelovigen onderling in de gemeente.
Ja, zeker. Absoluut.
Dus stel dat je op je werk.
Nee.
Dat niet. Dit is puur hoe de gemeente onderling.
Ja, natuurlijk. Als je op je werk. Dit gaat over moreel kwaad, hè? Dit gaat over het volk van God. En een vrouw die slaapt met een andere man, kijk, toep. Als je het heel overdrachtelijk wilt plaatsen, dan zeg je, oké, de vrouw is eigenlijk de gemeente. Ja? De gemeente van God is als een reine maagd voor de Heer Jezus bedoeld. Maar als ze toch vreemd gaat met andere mannen, als de gemeente toch met de wereld heult, en je ziet dat gebeuren en je zegt niks, dan draag je je ongerechtigheid. Maar op je werk, ja, dat heeft niks met Gods volk te maken. Tenzij natuurlijk de positie van je hele bedrijf Maar daar zou ik het niet op toepassen, nee. Nee. Maar dit heeft dus alles te maken met je verantwoordelijkheid als getuige van de waarheid. Als wij de waarheid kennen en we verzwijgen het, zoals ook in Leviticus of in Ezechiël staat, hè, dat als er iemand de stad onthoudt van de boodschap van oordeel, dan draag je dan je eigen schuld.
Dan komt op jou.
Ja. Nou, let op, vers 2 en 3. Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt. Dit is ook heel belangrijk. Want wij leven in een onreine wereld. Alles om ons heen is bevlekt en bezoedeld door dat wat God onteert. Je kunt niet een reclame kijken of een krant lezen. Of overal proef je de zonde, toch? Maar je ontkomt er niet aan dat je in deze wereld die dingen ziet. Je kunt moeilijk in een grot gaan zitten. Dus dan zegt de Bijbel, als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, dus even overdrachtelijk, je bent ermee in aanraking geweest, je blijft ernaar kijken, je blijft ernaar luisteren, je blijft je ermee bezighouden. Het kadaver van een onrein wild dier of een onrein stuk vee of het kadaver van een onrein kruipend dier. Dat is een beeld, een type van de dood om ons heen in de wereld. En als ik bijvoorbeeld op YouTube een keer een samenvatting wil kijken van een tenniswedstrijd. Dat vind ik heel leuk, tennis. Dan zie ik altijd wel weer een reclame of een ander dingetje. Dat ik denk van, waarom zie ik dat nou weer? Dat wil ik helemaal niet zien. Maar zodra ik me er wel naar ga kijken en ik ga me ermee bezighouden, dan heb ik het aangeraakt. Snap je? En dan moet ik dat eigenlijk beleiden. Ik ben met iets onreins in aanraking geweest. Ik kan niet voorkomen dat ik uit de wereld wegga. Maar we kunnen wel voorkomen dat we het aanraken. Dat we bewust, want aanraken betekent dat we onze hand uitstrekken. Ja? En dan staat er ook wel eens het voor hem verborgen gebleven. Dan is hij toch schuldig. Maar wanneer wordt het openbaar? Als wij groeien in het geloof en als wij het woord van God leren kennen. Ja? Als je net tot bekering komt, dan vind je heel veel dingen nog prima. Als je groeit in de kennis van de Heer Jezus, ga je steeds meer zien hoe onrein deze wereld is. Ja.
Ik heb een vraag hiervoor. Ezechiël 33 vers 7.
Ja.
Dus ik hoor u net zeggen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor mensen buiten de kerk.
Nee, klopt.
Dus is Ezechiël 33 vers
7. Nou, ik weet wel wat je...
Ja, dat is het klopt.
Nou, we zijn niet verantwoordelijk voor hun daden, maar wel voor, natuurlijk voor hun behoud. Vers 16?
Nee, vers 7.
En u mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, goddeloze zult zeker sterven, en u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Wat u aangaat, als u de goddeloze van zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan te bekeren, en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.
Dat is een heel ander verhaal.
Ja, maar wacht even. Punt 1. Er staat eerst, en u mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Nou, zijn wij dat allemaal?
Nee.
Dat is punt 1. Punt 2. Dit zijn niet de goddelozen in de wereld, maar dit zijn de goddelozen in Israël. Snap je? En,
ja, maar wacht even. Nu ga je Leviticus ga je toepassen op ons.
Ja.
En nu ga je Ezechiël ga je afscheiden van ons.
Nou, niet helemaal. Niet helemaal. Kijk, 4 juni heb ik over Ezechiël 8 gesproken. In die zin zijn wij Ezechiël. In die zin als wij ook wachters zouden zijn over, nou laten we het even toepassen op onze tijd, het huis van God. Snap je? En het huis van God is de gemeente zoals die in zijn verantwoordelijkheid vorm krijgt op aarde. Dat is niet het lichaam van Christus, maar dat is het huis van God. En de Ezechiëls onder ons, dat zijn zij die dus waarschuwen tegen de goddeloosheid in dat huis van God. Niet iedereen doet dat volgens mij. Maar dat betekent dus niet, mijns inziens, zeg ik dan even bij, dat wij iedereen in de wereld moeten gaan waarschuwen voor zijn goddeloze weg. Maar het gaat echt over het volk van God die hem verlaten heeft. Het Ezechiël is natuurlijk een boek wat gaat over het oordeel dat zal komen over de stad Jeruzalem. En ze worden weggevoerd in ballingschap omdat zij als volk van God gefaald hebben. En dan geeft God mensenkinderen, zonen van Adam, ben Adam, mensenzoon, om te waarschuwen. En als je die verantwoordelijkheid hebt en je doet het niet, ja, dan sta je dus schuldig.
Ja, in zekere zin wel. Het kan wel een bediening zijn.
Ja.
Ja, dat is het verschil.
Als jij voor mij schaamt, zal ik me ook voor jou schamen, zegt Jezus.
Ja.
Ga dan heen in de wereld en maak
discipelen. Ja. Ja.
Ik denk wel degelijk dat er hier een opdracht is en dat wij niet alleen maar bij onze kerk moeten blijven.
Dat denk ik niet. Nee. Nee, het is allebei. Snap je? Het is, kijk, als je kijkt naar het boek Handelingen, dan zijn we nu bezig bij jullie thuis. Dan zie je dat Paulus gaat naar Antiochië, hij gaat naar Thessalonica, hij gaat naar Troas. En dan vervolgens gaat hij daarna weer terug. En dan blijft hij daar 1 jaar en 6 maanden in Korinthe. Hij blijft 1,5 jaar in Antiochië. Waarom? Om de discipelen te leren. Dus onze opdracht is en doe het werk van een evangelist, hoewel niet iedereen een evangelist is, en versterk elkaar. Dat is allebei belangrijk.
Nou, nu ben ik het met je eens.
Ja.
Dat is inderdaad allebei belangrijk.
Ja, maar je hebt ook mensen die zeggen van, nee, onze nummer 1 taak is de wereld ingaan en alle mensen discipelen maken. En,
ja, maar dat is voor die persoon.
Ja.
Jongens, Schip doet dat.
Ja,
maar
zeker.
Als wij Johan Schep nagedoen, dan gaat het
helemaal mis. Nou, Johan Schep is een, kijk, die heeft de gave en de bediening van een evangelist. En ik ben meer een leraar. Ja, en andere mensen zijn meer een herder. Maar neem niet weg dat tegen iedereen gezegd wordt, doe het werk van een evangelist.
Ja.
Dus dat betekent ook dat wij mogen en moeten getuigen van de waarheid. Ja. Maar als het anders is, de hele andere wereld ingaat. En naar Brazilië, en waar zit hij nou allemaal in Israël?
Ja,
dus nee, bedankt. Dus het is, ja, een Ezechiël is echt wel iemand die op durft te staan tegen de goddeloosheid van het volk van God. Snap je? Dus die echt, die dus echt een profeet is. Die zegt van jongens, LHBTI kan absoluut niet in de gemeente. Eerzucht kan absoluut niet in de gemeente. Geldzucht, hij benoemt gewoon de dingen. En dat doen profeten. Ze zeggen gewoon, nou, dit gebeurt in de naam van God. In de gemeente, dat kan niet. En daarvoor zullen jullie het oordeel ontvangen. Als jullie hier je niet van bekeren. Ja, dan word je niet populair door als je dat roept. Maar dat zijn wel de Ezechiëls die daarvoor geroepen zijn. En Dirk van Gender is bijvoorbeeld zo iemand. Ja, die heeft een heel duidelijk profetische bediening. Namelijk door dat wat God onteert heel duidelijk voor het voetlicht te stellen. En zich daar heel erg over te verontwaardigen en verontmoedigen ook voor ons hele land wat en dat is, heeft hij heel sterk, snap je? En dat soort mensen, dat zijn, vind ik echt van die Ezechiëls die roepen. Oké, bedankt. Ja? Of, en dan komt de tweede. Dus het eerste is, als wij iets onreins aanraken, dus pas op met waar je mee bezig bent, hè. Ik kreeg dan van de week een appje van iemand en die zei van, ja, ik vond allemaal muziek van vroeger en dat vond ik toch wel weer leuk. En ik zei, ja, maar niet alle muziek is gelijk fout. Niet alles is meteen het kadaver van een dood dier, begrijp je? Want de geest van deze wereld zit hem in de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees en een hoogmoedig leven. Johannes 2. Maar als iemand gewoon een liedje maakt over verliefdheid of over, weet ik veel wat, is dat niet gelijk, ik heb een dood dier aangeraakt. Nee, er zijn ook gebieden die gewoon van de aarde zijn. En muziek is daar één van. Het wordt wel heel vaak gebruikt om verkeerde teksten. Daar moet je natuurlijk niet mee bezighouden. Dus dat is het eerste. En dat zegt de schrift, vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Jacobus 4 is dat. Ja? En ga geen ongelijk juk aan met ongeloven. 2 Korinthe hoofdstuk 6. Maar het tweede, daar staat in dat vers 3, of als hij iets onreins van een mens aanraakt. Wat voor onreins van hem het ook is. Waardoor hij onrein wordt, ook al is het voor hem verborgen gebleven. Dat is het gedrag van de mensen van de wereld. En daarvan hebben we een hele lijst in Galaten 2, de werken van het vlees. Het gedrag van de mensen om ons heen is heel, ja, hoe zal ik het zeggen, verderfelijk in de ogen van een heilige God. Ja, ze leven niet alleen voor zichzelf, maar ze liegen, ze stelen, ze bedriegen, ze moorden. Ze... Nou, dat gedrag, dat mogen wij niet overnemen. Want zodra we dat doen, hebben wij iets van een mens aangeraakt. En dan moeten we onze schuld dragen, ook al is het voor ons verborgen gebleven. Ik zei vandaag shit, toen zei Ella, mijn dochter, dat mag je helemaal niet zeggen. Ah, ja, je hebt gelijk. En wat doe ik dan? Nou, ja, maar ik breng het wel in mijn gedachten bij de Heer. Snap je, dat is een automatisme. Oh, sorry, ik moet dat niet doen. En dat is wat ik de vorige keer ook heb gezegd, dat is een automatisme. Dat hoe dichter je bij de Heer Jezus leeft, hoe meer je bewust wordt van zonde, maar hoe sneller je ook gewoon dit zonde beleidt. En als je het beleidt, is het ook weg. Want hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven, ons te reinigen. Het is niet de bedoeling dat we de hele dag met onze zonde bezig zijn, maar als we het bewust worden, dan beleiden we het. En dat is zo mooi van de Heer God. Zijn bloed reinigt ons van alle zonde, maar we mogen wel elke keer beleiden. En 1 Korinthe 15 zegt, verkeerde omgang bederft goede zeden. Dus als er in de gemeente mensen zijn met het gedrag van de wereld, mensen van de wereld, dan is toch de verantwoordelijkheid van de gemeente om zo'n persoon daarop aan te spreken. Ik ken een geval van een hele goede kennis van mij, een fijne broeder, maar hij heeft nogal de neiging om seksistische grapjes te maken als er vrouwen bij zijn. Ja? Bijvoorbeeld, we hadden een keer een gemeentedag en dan had je van die blaadje op je hoofd en dan moest je raden wat voor naam je had, weet je wel. En nou, dan had hij weer zo'n grapje van, met een of andere vrouw van, nou, dan zou ik met jou wel in een tentje willen of zoiets. Zoiets, weet je wel. En op een gegeven moment is hij daarop aangesproken door de broeders, oudsten, van joh, luister, dit zijn toch dingen die eigenlijk niet bij een heilige passen. Snap je? Ja. Het is het aanraken van iets onreins van een mens. Want de wereld is sowieso heel onrein op dat gebied. Ja? En de Heer Jezus zegt bovenaan de achterkant van je samenvatting. Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart. En dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. En dat soort zaken doen de mensen om ons heen. Op je werk, in je familie misschien wel, als je een ongelovige familie hebt. En door dat gedrag over te nemen, raak je iets doods en dan moet je dat eigenlijk beleiden. Ik heb dat, ik moet even voorzichtig zijn hoe ik dat ga formuleren, maar ik was een keer weg met een aantal broeders. En die waren nogal wat, hoe zou ik het zeggen, nog wat vleeselijk. Ja? Ik ben zelf ook niet altijd even geestelijk, maar de taal en het gedrag was een beetje los, snap je? En ik merkte dat ik daar een beetje mee ging. En toen dacht ik van, nou, dat is niet goed, ik moet dat beleiden, dat is niet goed. Ik ga een beetje populair lopen doen hier. Dus op die manier. Ja? Nou, vers 4 is ook heel belangrijk. Er staat, als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden onbedacht over zijn lippen komen, maar alles wat de mens onderdacht in een eed kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is, en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van die woorden schuldig. Ja, dus dit is een belofte doen die je niet nakomt. Een ondoordachte belofte. Oh, ik kom wel een keer langs. Oh, ik ga je bellen. Oh, ik zal het wel even voor je regelen. En je doet het niet. Klinkt voor ons eigenlijk heel... Ja, is dat nou zo erg? Maar God is heilig. Dat beseffen wij ons niet helemaal, geloof ik altijd. Hè? Dat hij is licht. In hem is er geheel geen duisternis. En ik heb mijzelf daar heel erg toch in getraind. Van als ik tegen iemand zeg, ik bel je, dan probeer ik het echt te doen. Als ik app je morgen of ik bel je of ik ga je, dan probeer ik het echt te doen wat ik beloof, wat ik zeg. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat je het vergeet. En ja, dan hoor je dat ook weer te belijden aan die persoon en natuurlijk aan de Heer. Van, sorry vader, ik heb toch weer iets gezegd wat ik niet waar kan maken. Ja? Nou, dan zien we vervolgens, na deze voorbeelden. Ik zit nog bij nummer 3. Hierzo. In vers 5, hij moet het belijden. Waarom moeten wij onze zonden belijden? Hè? Ja, dan is het weg, maar ja, klopt. Dus nogmaals, qua positie zijn wij vergeven voor eeuwig en altijd. In hem hebben wij de vergeving, de verlossing door zijn bloed. Efeze 1 vers 7. Alle zonden die ik nog ga doen zijn vergeven. Dat is op het kruis gebeurd. Maar in mijn praktische verhouding tot God de Vader is het een ander verhaal. Als ik een huwelijk als voorbeeld mag gebruiken, die man en vrouw zijn getrouwd. Dat blijft zo. Maar als er communicatieproblemen komen, dan is dat huwelijk nog steeds intact. Alleen ze komen niet meer tot elkaar. Dus er moet een uitgesproken belijdenis komen. Het moet uitgepraat worden, zodat ze weer de praktijk van het huwelijk kunnen beleven, begrijp je? En dat is met God ook zo. Wij moeten onze zonde belijden om op één lijn te blijven in zijn gedachten over wat zonde is. En dat kan alleen maar als wij opgroeien in de kennis en de genade van de Heer Jezus. Als wij leren van Hem, en daarom is het ook zo belangrijk, dat heb ik wel vaker gezegd, om elke week avondmaal te vieren. Ja, sorry Theo. Omdat je dan elke week bepaald wordt bij zijn dood. En elke week na moet denken over wat heeft hij voor ons gedaan. En dan wordt ook het besef groter van wat zonde is voor God. Want hij is voor ons tot zonde gemaakt. En hij heeft iedere zonde die iedere gelovige ooit heeft gedaan, heeft hij in zijn lichaam gedragen. God heeft hem daarvoor gestraft. Voor die miljoenen, miljarden zonden. Daarvoor heeft hij ondraaglijk geleden. En dat wat ik doe, dat hem nog meer die pijn bezorgt, ja, dat hoor ik dan te erkennen als schuld. Ja? En we zien dat voorgesteld in vers 6. Door een vrouwtje van uit het kleinvee, een lam of een geit. Nou, ik heb het al net gezegd, de vorige keer ook. Het mannelijke staat voor dat wat God ziet in het offer, krachtig en sterk en vastbesloten. En het vrouwelijke, dat staat voor het subjectieve en hoe wij dat beleven, hoe wij dat als het ware ervaren, hoe wij dat in onze emoties zien, hoe wij dat in onze geest kennen, dat hij daar geleden heeft van mij. En hoe groter het offer, hoe meer besef er is van de gevolgen van wat ik net voorgelezen heb over die verschillende zonden die gedaan kunnen worden. Als ik een belofte doe aan iemand en ik kom het niet na, heeft de Heer Jezus daarvoor geleden. Want God is heilig. En dus moet ik het belijden. En een stuk kleinvee stelt voor iemand die een groot besef heeft van wat hij gedaan heeft. En dus een grotere spijt heeft dan iemand die twee duiven brengt. Of twee vogels. Ja? Helder? Dus hoe meer je zicht hebt op de Heer Jezus, hoe groter je besef is van wat de zonde van jou voor gevolg heeft voor zijn lijden. En hoe meer belijdenis, hoe grotere spijt je hebt van wat je gedaan hebt.
Ik lees u wel dat je zegt hoe groter het offer, hoe groter het besef van de zonde. Ja. De volgende keer. Maar er staat wel heel duidelijk bij. Mensen die het geld er niet voor hebben, die kunnen ze een kleiner offer. Dan kan hun besef van zonde net zo groot, misschien zelfs zo groot zijn, die iemand die een rund offert.
Nou,
die
mag je niet gaan vergelijken. Wat zei je?
Die mag je niet gaan vergelijken.
Nee.
Of hoe groter de schuld.
Nee, de schuld is niet groter, maar het besef van.
Het besef.
Ja, net zoals in hoofdstuk 1. Hè? Als je dus in hoofdstuk 1 hebt iemand die een rund als brandoffer brengt, dan zie je dat het voorstelt iemand die een rijker, groter, dieper inzicht heeft in wie Christus voor de Vader is geweest. Terwijl iemand die een duif heeft, ja, die heeft er wat minder inzicht in. Maar dat maakt niet uit, want alles is voor God aangenaam. En dat geldt hier ook. Het gaat om de bereidheid tot belijdenis. En dat is voor God goed. Het gaat om je, om je spijt. En de een heeft nou eenmaal een groter besef van schuld dan een ander. En dat wordt voorgesteld in die verschillende grootte van die offers. En als iemand helemaal geen geld had of arm was, geestelijk arm, betekent dat dus wat minder zicht op de Heer Jezus. Ja, dan bracht hij gewoon een tiende eva meelbloem. Dus dat heeft helemaal niks met bloed te maken. Dus zo iemand...
Waar bezie je dat op? Dat, voor mij lees ik het gewoon zoals het staat. Iemand die wat minder geld heeft, ja, die zich geen rum kan permitteren, nou, die mag ook twee jonge duiven doen.
Ja, mag, ja.
Maar dan, zo iemand heeft toch net zoveel schuldbesef als nou, iemand die rijk is en zegt, nou, ik doe een, kan er aan hoog moet zijn. Ik doe lekker een rund, kijk mij eens eventjes schuldbesef hebben.
Ja, nou, het staat geen rund, maar een klein vee is dit.
Ik vind
ja. Maar de verschillende...
Als je het kunt onderbouwen waar het uit de Bijbel dat dat zo is, dan geloof ik dat. Maar ik lees dat niet en ik vind het ook niet, ik vind het ook niet aannemelijk dat dat zo is.
Niet?
Nee, ik moet ook denken aan de arme weduwe die daar haar ene stuitje erin gooit. Nou, dat was voor de wereld, was dat niks.
Nee, die niet.
Zij geeft alles, dus zij gaat enorm.
Klopt, dat is natuurlijk een heel ander verband.
Nee,
maar
niet helemaal, het gaat niet om principe.
Je ziet zowel...
Ik snap niet jouw conclusie of jouw leerstelling dat je zegt, een groter offer, getuigt van een groter besef van hoe Jezus ons geleden heeft. Dat als dat een aan elkaar verbonden is.
Ja.
Dat vind ik heel raar. Dus als jij gelukkig hebt dat je schat helemaal rijk bent, dan kun jij dus...
Ja, maar kijk, je moet even goed begrijpen dat in het Oude Testament de dingen typologisch worden voorgesteld. Hè? Dus in type. Dus dat wat in het Oude Testament letterlijk dood betekent, is in het Nieuwe Testament geestelijk dood. Als in het Oude Testament iemand gestenigd wordt, dan betekent in het Nieuwe Testament iemand wordt uit de gemeente gezet. Als in het Oude Testament iemand arm is of rijk, dan betekent dat in het Nieuwe Testament geestelijk rijk of geestelijk wat minder rijk. En in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5 zie je voortdurend die verschillende groten van de offers, een rund of een geit of een duif, het gaat steeds naar beneden. En ja, daar kun je de conclusie aan verbinden. Ik denk dat dat heel terecht is. Ik kan dat niet gelijk uit het Nieuwe Testament zo even oplepelen, maar dat het te maken heeft met de positie van iemand in het Oude Testament en dus ook in het Nieuwe Testament. Als iemand minder rijk is, dus minder geestelijk rijk is, heeft hij dus geen bloedig offer. Hij heeft dus geen, hij brengt niks op het altaar, hij heeft alleen maar een beetje meelbloem. Nou, voor God is dat ook goed, hè, want ja, het gaat om je belijdenis. Maar het is niet hetzelfde als dat je een dier slacht, waarbij eigenlijk bloed vloeit.
Ik heb ook eens gehoord van, in eerste instantie lees je de Bijbel zoals het er staat. Hè, dus je leest gewoon wat er staat, als dat te verklaren is, dan mag je het ook aannemen dat het er zo staat en zo bedoeld wordt. Nou, als ik dat zo lees, maar als zij vermogen ontoereikend is voor een stuk kleinvee, dan moet hij de Heer zijn schuld overbrengen voor de zonde die hij begaan heeft.
Oh.
Twee totoduimpjes.
Mm-hmm.
Nou, dan lees ik daar geen geestelijk iets in, dan lees ik alleen in. Het is gewoon iemand die heeft een minimum inkomen en die kan,
maar
die
of...
kan zijn geestelijk kleinvee permitteren.
Ja, dat snap ik. Maar je hebt ieder schriftgedeelte heeft een toepassing voor ons. Mm-hmm. Dus dit ook. Het is niet zomaar een stukje geschiedenis van nou, kijk eens wat interessant, mensen hadden geen geld. Dus het heeft een toepassing. En de geestelijke toepassing denk ik dat die hierin zit. Maar daar mag je anders over denken, vind je geen probleem. Ja. Wil je ook nog wat zeggen?
Ik laat het er even bij, maar met alle respect ben ik het niet met je eens.
Niet. Van de Leviticus 5. De Heer zelf. Ja.
God is not impartial. Sorry, ik ben Engels opgevoed met mijn Bijbel. Wat dat betekent is, God die gaat niet de ene voortrekken voor naar de andere toe. Dus hij is niet impartial, heet dat in het Engels. Je kan hier niet de vergelijking mee gaan trekken. Oh, ik ben echt waar, ik heb ontzettend veel berouw en daarom kom ik nou met een gigantisch groot rund aan. Laten we eens die geweldige David eens pakken.
Mm-hmm.
Dan zit hij op zijn troon. naar beneden. Wat zit daar?
Ja.
Niet alleen seks, maar ook moord, verzwijging, noem het maar op.
Ja.
En dan moet je die psalm eens gaan lezen.
Ja.
Waar is het over?
Mm-hmm.
Nergens te winnen.
Sorry?
Nergens te winnen. Maar in zijn hart weet hij dat hij gezondigd heeft tegen mij.
Ja. Dus hij heeft daar besef van.
Oh, niet alleen besef. Het gaat hem door.
Ja.
Merg en been.
Ja.
Maar hij weet dat zijn verlosser leeft.
Ja. Maar daar gaat het hier niet om, hè? Het gaat hier dus om iedereen die een offer brengt, beleidt zijn schuld. Iedereen die zijn schuld beleidt, wordt door de Heer aangenomen, want het zal hem vergeven worden. Het staat ook bij elk offer erbij. Alleen, er is een reden dat er verschillende groten zijn van de offers. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat er in de gemeente sprake is van vaders, van jongelingen en van kinderen. En de vaders hebben nou eenmaal een andere manier van beleving dan de jongelingen. En de jongelingen hebben een andere manier van beleving dan de kinderen. De kinderen zijn bijvoorbeeld vaak, als je net tot bekering komt, dan heb je een beeld van de Heer Jezus dat wat minder uitgebreid is, wat minder inzichtelijk is dan de vaders. En dat wordt hier voorgesteld, ook in hoofdstuk 1, van de brandoffers, dat niet iedereen die in een samenkomst komt, of in zijn persoonlijke leven, heeft een even groot zicht op wat de Heer Jezus, wie hij voor de Vader betekent. De een heeft er veel meer zicht op. Dat is.
Wat je daar zegt, amen.
Ja. Dus het gaat hier niet om voortrekken, of om de een is meer dan de ander, het gaat er hier gewoon puur om, dat mensen, nou ja, die arm zijn, die dus niet een bloedig offer kunnen brengen, alleen nog maar zicht hebben op Christus als de volmaakte mens. Ik ben niet volmaakt, ik heb fouten gemaakt en dus beleid ik dat. En dan staat er ook heel duidelijk bij, in dit stukje, even kijken, in vers, even zien, ja, in vers 11 is dat, in het midden. Hij mag er geen olie op doen en er ook geen wierook op leggen. Want dat was namelijk wel het geval in hoofdstuk 2. Waar dus het gaat over, nou ja, ik ben in mijn persoonlijke tijd, stille tijd met de Bijbel. En ik zie daar iets over de Heer Jezus en ik bewonder hem. Hij is door de Heilige Geest verwekt, olie. En hij staat door de Heilige Geest bestreken. Hij is helemaal volmaakt. En ik zeg tegen mijn vader, ja, wat is het toch geweldig wie hij was, wie hij is. Maar hier heeft het helemaal niks te maken met zijn leven, maar met zijn dood. Dus het is een zondoffer. Het is, ik besef mij dat ik gezondigd heb en dat hij de volmaakte in mijn plaats is geweest op het kruis. Dus er mocht geen olie en geen wierook op. Ik mag het niet verwarren met een spijsoffer. Ik mag niet dit gebruiken als ik gezondigd heb. Snap je? Dan mag ik niet het gaan hebben over het spijsoffer, maar dan moet ik het hebben over het zondoffer. Dat zijn dus twee hele verschillende dingen. En alles draait in Gods ogen om de Heer Jezus. In de gemeente, in jouw leven ook. Eén moment ben je een aanbidder, hè, Leviticus 1 en 2. Het volgende moment ben je deel van de gemeente, Leviticus 3. En deel je met elkaar over wat je van de Heer Jezus vindt. En in 4 en 5 ben je iemand die verplicht zijn zonde moet beleiden, want je hebt gezondigd. Dat is iets heel anders. Maar in al die gevallen heb je gewoon verschillen in geestelijk inzicht. Ja, en dat is helemaal niet erg. Maar dat heeft te maken met groei. En met, ik ken broeders, ja, als die wat gingen bidden in de gemeente, dan dacht ik van zo, mooi zeg, dat, zo heb ik het nog nooit bekeken. Nou, die hebben gewoon iets meer zicht op de dingen. En andersom zijn er ook mensen die nog maar net tot bekering zijn gekomen. Ja, ik kon niet verwachten dat die nou al gelijk gigantisch mooie gebeden uitspreken over wie de Heer Jezus voor de Vader is. Snap je? Dus het zijn verschillende nuances. En dat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen. Dus het heeft niks te maken met voortrekken of beter of minder goed of nee. Sorry? Ja, besef. Niet iedereen's besef is even groot van schuld. Toch? Sommige gelovigen denken, ja, ik heb iets beloofd en ik heb, ja, nou ja, het kan gebeuren, ja. We leiden dat ook niet. Andere mensen zijn helemaal door het stof. Die denken, oh, wat heb ik gedaan? Dus dat is ook weer een verschil in geestelijk volwassen zijn. Oké? Kun je er wat mee? Even zien. Nou, dan gaan we naar het midden van de tweede bladzijde. Vers 14 en 15. De Heer sprak tot Mozes: wanneer een persoon trouwbreuk pleegt en zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heer. En dan moet hij als zijn schuldoffer een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee aan de Heer brengen. Tegen een door u bepaalde waarde van enkele cirkels zilver. Nou, zilver spreekt in de schrift altijd, dat denk dat je dat wel weet, hè, van het verlossingswerk van de Heer Jezus, zilver. En dan staat er, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom als schuldoffer. En alleen God weet de waarde van het bloed van de Heer Jezus. Maar als wij dus trouwbreuk plegen, als wij afglijden van de geboden van de Heer, als wij dingen doen tegen het woord van God in, dan is het belangrijk dat wij als schuldoffer een ram brengen, dat wij weer gaan denken aan de Heer Jezus, die zonder gebrek was en die zijn leven voor ons gegeven heeft, en we daar op onze weg terugkomen. Ja? En dan staat er vervolgens ook nog bij in vers 16 dat er een vijfde deel aan moet worden toegevoegd. Dat is heel lastig. Daar staat, zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden en er een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het aan de priester geven. Nou, wat betekent dat nou? Ook niet makkelijk, maar stel dat je, ik noem maar even wat, dat je in je taalgebruik steeds grover wordt en je gaat lopen schelden en je beheerst je tong niet meer. Nou, het woord overtuigt jou, een preek of een gesprek met iemand of je leest iets. Je brengt een ram als schuld of je zegt, oh vader, ik heb gezondigd, de Heer Jezus heeft ervoor geleden. En ik ga daar nu een vijfde bij toevoegen. Wat zou dat kunnen betekenen? Dat is lastig, hè?
Yeah.
Als je iets toevoegt, dus eerst betaal je iets en dan voeg je iets toe. Dus eerst is er iets negatiefs. Ik laat het, ik verzoen het, ik beleid het en dan voeg ik er iets aan toe. Dat betekent, denk ik, maar dan mag je ook wel weer, er zijn natuurlijk geen makkelijke dingen, dat ik 20% extra daarna ga letten op mijn taal. Dus ik ga niet alleen maar stoppen met mijn, nou ja, met mijn taalgebruik, dat niet gepast is, maar ik ga ook juist 20% toevoegen. Ik ga juist zorgen dat ik waarheid spreek, dat ik fijne dingen zeg, dat ik mijn broeders en zusters opbouw in het geloof. Dus ik voeg iets toe nadat ik iets heb goed gemaakt. Een soort hernieuwde toewijding aan de Heer God. Nou, bijvoorbeeld een huwelijk. Communicatie tussen man en vrouw is heel ingewikkeld, hè? Toch? Niet?
Ja.
Nou, soms komt het wel eens tot een conflict of komt het tot een spanning of tot een, nou, dat er even niet een open sfeer is van gebed en van. Ja. Nou ja, dan kun je dat beleiden samen en dan kun je zeggen, we voegen er een vijfde deel aan toe, we gaan vanaf nu wat meer letten op hoe we dat dan ook uitspreken en we gaan proberen dat de Heer daarin, nou ja, tegemoet te komen, dat we daarin, ja, hem welgevallig zijn, dat we niet zo scherp meer zijn, dat we proberen elkaar wat meer te bemoedigen, snap je? Dus je voegt een vijfde toe, want je hebt namelijk je schuld beleden. Dus al deze dingen die ik nu heb genoemd, dat zijn natuurlijk maar voorbeelden, die hebben allemaal te maken met wat die specifieke schuld doet met God, wat er nodig is om in onze wandel met hem weer op één lijn te komen. Zodat ook weer er kracht is in ons leven, getuigen te zijn, te bidden, het woord van God te lezen. En niet al onze zonden zijn ons bekend. Want er zijn heel veel dingen die wij doen die wij nog niet als zonde herkennen, omdat het woord van God ons nog niet overtuigd heeft. Dat is ook weer de groei in het geloof. Ja. Maar gelukkig zijn we in de Heer Jezus aangenaam gemaakt en rein. En hoeven we daar ons ook niet al te druk over te maken. Maar hij zal ons inzicht geven in alle dingen. Als wij maar openstaan voor zijn correctie. Dus niet de hele dag bezig zijn met, we zijn zo slecht en we zondigen de hele dag. Ik ben de hele dag aan het zonde beleiden, dat hoeft ook niet. Maar gewoon met de Heer leven, je met hem bezighouden en dan zal hij wel laten zien wat er in jouw leven niet klopt. En dat je het weer bij hem kan brengen. En als het goed is, in de loop van je leven met de Heer, wordt dat beleiden steeds dieper en steeds ernstiger. En het hoeft ook niet uren te duren. Als je het beleidt, is het weg. Ja? Goed. Dan tenslotte, onderaan. Wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de Heer overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet. Nou, wij hebben dus niet te maken met de geboden van de wet, van de Torah in die zin, maar met de geboden van de Heer Jezus. Dat is zijn persoon, dat is zijn, zijn de geboden van het Nieuwe Testament. Hè? Dat is zijn hele openbaring in wie hij is. Dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen. Dan ook weer een ram zonder enig gebrek. Dus ook weer je schuld belijden. Een ram wijst op de Heer Jezus die was gekomen om de wil van God te doen. Hij heeft het volmaakt gedaan. Hij was zonder enig gebrek, wij niet. En dan zegt vers 19, het is een schuldoffer, want hij heeft zich zeker schuldig gemaakt tegenover de Heer. Dus nogmaals, schuldig in Leviticus 5 gaat over priesters. Ze zijn lid van het volk van God, ze blijven priesters, ze worden niet uit het volk weggedaan dat ze gezondigd hebben, maar ze moeten hun relatie met de Heer weer herstellen. En dat is met ons ook. Wij zijn onderdeel van de gemeente, wij blijven dat. Maar het is het verlangen van de Heer God, de Vader, dat wij ook serieus kijken naar wat niet overeenkomt met zijn wil. Het zij in de wereld waar we in aanraking komen, het zij onderling. Want hoofdstuk 6 ga ik nou niet behandelen, maar de eerste 7 versen gaan allemaal over wat wij aan onze naasten kunnen onthouden, of wat we kunnen afnemen, of wat we ze aan kunnen doen. En daarvoor is het gewoon belangrijk dat je dicht bij de Heer leeft. En dat je oprecht en nederig en inschikkelijk je eigen rol steeds weer blijft bekijken. Ik had laatst ook weer met een broeder afgesproken. Ik had keuzes gemaakt tegenover hem. Nou, die waren volgens hem niet oké. Dus hij heeft zich een tijdje van mij onttrokken. En ik heb hem daarna een bericht gestuurd van, joh, kunnen we weer eens even afspreken? Toen heeft hij zijn verhaal gedaan. Ik heb gezegd, oké, dit en dat wat ik toen gedaan heb, was niet goed. He, wil je me daarvoor vergeven? Ik beleid daarin fouten te zijn geweest. Nou, en dan is er weer rust en vrede tussen ons. Dus dat moet je ook wel, ja, daar moet je toe bereid zijn, denk ik. Nou, hier zijn we. Zijn er nog vragen? Opmerkingen?
Ik had één vraag.
Wie? Ik. Ja, Albert.
Aan het begin van die pagina 2.
Ja.
Er staat maar wat de mond uitgaat.
Ja.
Wat wordt leest, daar lees je in ook wat de gedachten, verkeerde gedachten.
Ja.
Ik denk dat je die erbij moet betrekken en niet alleen de mond.
En wat uit de mond uitgaat, bevindt zich in de gedachten, denk ik. Toch?
Niet altijd.
Niet?
Het staat niet altijd samen. Maar de verkeerde gedachten worden ook vaak opgelegd door de buitenwereld, natuurlijk. Maar...
ja.
Maar snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik zat echt, volgens mij zit ook een stuk gedachte bij.
Maar er staat toch wat uit de mond uitgaat, komt voort uit het hart.
Uit het hart.
En het hart, dat zijn de gedachten en de wil van de mens.
Maar jij bedoelt volgens mij te zeggen, soms zijn er meer gedachten dan dat je uitspreekt.
Ja.
En
verkeerde gedachten.
Ja, verkeerde gedachten. Ja. Moet je goed beleiden. Ja. 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 Goed, het is natuurlijk goed in de Bijbel staat de tekst.
Ja.
Maar het principe wat je zegt, dat klopt natuurlijk. Alle onze verkeerde gedachten spreken we niet uit. Dus daar moet ook iets mee gebeuren. Met die gedachten.
Nou, het ligt er ook aan of gedachten door je hoofd schieten of dat je ze koestert. Sommige gedachten kun je niet tegenhouden. En dat heeft ook te maken dat we natuurlijk zondige mensen blijven, naar onze natuur. Maar gedachten koesteren, als iemand een vrouw aanziet om haar te begeren, heb ik wel eens vaak gezegd, dat is wat anders als dat mannen soms gedachten hebben van seksuele dingen, die dan zo ineens in je gedachten denken, oh, wat is dit? Dat is niet hetzelfde. Hè? Want een bewuste aanzien om te begeren is echt een daad, waarin je gedachten duidelijk stuurt. En je hebt een bepaald verlangen. En dat is zonde. Maar als ze soms in je hoofd rondspringen, dan denk je, ja, dat kan. Dat is niet fijn. Dat kun je ook bij de Heer brengen natuurlijk. Maar dan moet je niet onder gebukt gaan. Oké. Nou, dat was het voor vanavond. Amen.